Zo één keer per jaar bij Berea. En dat blijft er altijd een soort van thuiskomen. Omdat ik gewoon zo ongelooflijk veel mensen hier ken. En omdat we al zo lang teruggaan met elkaar. Dus dat is voor mij heel bijzonder. Nou ja, goed. Daar kan ik heel veel vertellen over waar ik zelf persoonlijk sta. Misschien wel mooi voor jullie om even te weten. De afgelopen 7 jaar heb ik gediend in een prachtige kerk in Zwolle. In de VEZ ben ik voorganger geweest. Dat heb ik begin deze maand afgesloten. Dus per 1 september ben ik officieel uit dienst. Willemijn komt daar vandaan. Maarten en Willemijn. Ik had Maarten al even gezien. Ja, oké. Hey Willemijn. Hey. En dus dat maakt ook dat ik weer iets meer ruimte in de agenda heb. Ik wil het ook niet helemaal volbouwen gelijk. Maar af en toe 1-2 keer per maand. Lekker met de Bijbel in de hand. Het land door vind ik hartstikke leuk. En het is ook mooi om hier te spreken vandaag. En om deel te zijn van jullie serie over de Romeinenbrief. En we pakken de draad op waar jullie, denk ik, vorige week gestopt zijn. En dat is dan nog steeds in hoofdstuk 1. En dan lezen wij hoofdstuk 1 vanaf vers 18. En daar zegt Paulus het volgende. Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen. Want wat een mens over God kan weten is hem bekendgemaakt omdat God het bekend heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gegeven die hem toekomen. Hun overpeinzingen zijn volkomen zinloos en een onverstandig hart is verduisterd. Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas. En hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen. Vogels, lopende, kruipende dieren. Daarom heeft God hun in hun lage begeerte uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper. Die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Een aantal jaar geleden ging ik met mijn vrouw naar Gouda toe. En ik was in een nogal kunstzinnige bui. Ik had zoiets, wat wij gaan doen, we gaan daar op de markt gaan we op zoek naar een mooi schilderij voor aan de muur. En we gingen het ene winkeltje in naar het andere. En je hebt daar hele kneuterige, leuke winkeltjes. Uiteindelijk belanden we ergens in een antiquariaat of zo. Met allemaal oude lijsten aan de muur. En ergens achter in dat oude antiquariaat stond ergens onder het stof stond een grote lijst. Met een soort schilderij erin. En ik keek ernaar en ik dacht, ja, dat is toch echt wel een heel mooi ding. Zo'n grote lijst met van die kunstzinnige insneden. En ik zag het al helemaal voor me. Hoe dat een soort eye-catcher bij ons in de woonkamer echt helemaal uit de verf zou komen. Ik rekende 2 tientjes af. Ik mocht dat grote ding mocht ik meenemen. En de rest van de dag liep ik zo trots als een pauw door de straten van Gouda. Te midden van al die andere schatgravers die de stad in waren gegaan, ging ik er vandoor met de buit. Nou moet ik wel eerlijk zeggen dat mijn vrouw zelf, Lydia, die zei al die tijd niet zoveel. Die had wel zoiets van, ik ga die kunstzinnige bui niet te veel verstoren. Als hij dat 2 tientjes waard vindt, dan moet hij dat maar lekker doen. Maar later gaf ze wel eerlijk toe, in mijn hoofd had ik toen al wel besloten dat hij waarschijnlijk via de woonkamer naar de berging opnieuw naar de auto zou gaan op weg naar de kringloop. En we kwamen thuis en ik hing hem inderdaad in de woonkamer en daar heeft hij zo'n 2 weken gehangen. En toen ging hij via de berging naar de auto naar de kringloop toe. Vrouwen, hè. In 1958 was er ook iemand die had ook zo'n kunstzinnige bui. Die liep door de straten ergens in Amerika op zoek naar een schilderijtje. En ergens in zo'n vergeten winkeltje vond hij uiteindelijk een klein schilderijtje. En hij dacht, die neem ik mee naar huis, dat is een mooi ding. En hij rekende een paar tientjes af en hij nam hem mee naar huis. Wat zijn vrouw ervan vond, dat vertelt het verhaal niet. Maar wel dat hij het projectje toch wel heel serieus nam. Veel serieuzer dan ik. Hij haalde een aantal kenners van schilderijen erbij en hij vroeg, joh, Wil u nou eens onderzoeken dat schilderij wat ik heb gekocht? Is dat nou een bijzonder schilderij? En deze kenners die kwamen en ze keken naar het schilderij. En ja, ze zeiden het mij eerlijk. Ja, eigenlijk is het gewoon een heel lelijk ding, zeiden ze. Een lelijk, overschilderd, bekrast, somber, donker schilderij. Niets meer dan dat. Herbalen. Maar hij gaf de moed niet op. Hij dacht, weet je, ik ken nog een kenner van de oude meesters. Echt een professional in het vak. Ik, voordat het ding naar de kringloop gaat, ik laat er nog één keer naar kijken. En deze man die kwam en die nam het net zo serieus als de eigenaar van het schilderij. En die keek en die bleef kijken. En die keek als het ware door de oppervlakte van al die overschilderde lagen heen. En die zag en die rook aan alle kanten. Dit is best wel een uniek object. En hij kwam erachter dat het een enorme herkomst had van misschien wel 400 jaar. Later zijn ze erachter gekomen dat dat schilderij ooit gemaakt was voor de koning van Frankrijk. En dat het via allerlei vermogende beheerders uiteindelijk in de vergetelheid was geraakt. Maar hij ging al die lagen ging hij eraf halen. Al die krasjes en de overschilderde lagen. En uiteindelijk werd zichtbaar wat jij hebt gekocht voor een paar tientjes op de markt. Dat is een echte Da Vinci. Een echte Da Vinci. In 2017 is die voor 450 miljoen dollar verkocht. Kijk, dat had ik nou ook gewild in Gouda. Dat is niet gelukt. Hey, als ik jou eens de vraag stel, hè? Als jij jezelf vergelijkt met een schilderij, wat ben jij dan eigenlijk waard? Ben jij een soort somber, oud, bekrast, lelijk schilderij? Niet naar je vrouw kijken nu, dat is niet aardig. Of ben jij het meesterwerk van God? Wat ben jij waard? Welke waarde zit er in jou? Het valt me op dat in deze wereld dat wij vaak een heel somber beeld hebben van wie we zijn. Want wat wij waard zijn, dat laten we voor een heel groot deel afhangen van wat de mensen zeggen dat we waard zijn. Vluchtige voorbijgangers die een blik op ons leven werpen en dan zeggen of jij goed genoeg bent of niet. Vluchtige mensen die niet verder dan de oppervlakte kijken, maar even keuren en zeggen, ja sorry, maar dat is niet meer dan een lelijk schilderij. Zoals jij, zo zijn er zoveel. Je bent eigenlijk niet bijzonder. Er is niks unieks in jou. En toch is er een diepe hunkering in ons leven om geliefd te zijn. Om waardevol te zijn. Om iemand te ontmoeten die voorbij de oppervlakte kijkt en zegt, jij bent eigenlijk heel bijzonder. Jij bent een bijzonder mens. En in die hunkering stellen we ons altijd open voor de mening van de mensen. En we maken een selfie van onszelf en we zetten hem op Facebook of Insta in de hoop dat de likes volgen. En als de likes volgen, dan voelen we ons geliefd. En als die achterblijven, dan voelen we ons misschien somber. En we pronken met onze successen en we vergroten onze talenten om maar te laten zien, kijk, ik ben best wel heel bijzonder. Heb je dat nog niet gezien dan? Maar misschien zijn er ook wel momenten dat je herinnert dat mensen je niet bijzonder hebben behandeld. Dat mensen je waardeloos hebben behandeld. Dat mensen jou een gevoel hebben gegeven, je bent echt niet zo waardevol hoor. Dat denk je misschien wel, maar we hebben allemaal die momenten gehad, denk ik. Momenten dat je onzeker werd. Tel ik wel mee? Mag ik er eigenlijk wel zijn? Ken je dat? Ik moest even denken aan toen ik nog een klein jochie was. Ik had ADD, dat heb ik nog steeds. Alleen vroeger wisten ze niet zo goed wat dat was. Toen zagen ze alleen die Olaf, die droomde altijd. En dat is ook zo, ik droomde altijd. Als ik mezelf terugzie op kinderfoto's, dan staar ik vaak zo naar de horizon, compleet in gedachten verzonken en dan zie ik niet zo goed wat er om me heen gebeurde. Dat gebeurde me in de klas ook wel vaker. Dan miste ik de instructie van de juf. En dan maakte ze me wakker. Hey, dromer! Word eens wakker! En daar werd wel eens een beetje lacherig over gedaan. Maar ze wisten niet zo goed wat ADD was. Tegenwoordig weten ze dat wel. Ja, ADD'ers zijn een beetje dromerig. Maar ze zijn ook meer dan gemiddeld creatief. Ze scoren vaak heel hoog op empathisch vermogen. ADD'ers, dat zijn best hele mooie mensen. Ik ben er één van. Ja. Ik heb 4 kinderen. En 2 daarvan zijn ook heel duidelijk uit hetzelfde hout gesneden. En ik heb altijd heel erg voorzichtig heb ik dat benaderd. Van, hoe praat ik daarover? Thuis zeggen we ADD is helemaal oké. Je bent prachtig gemaakt. God heeft jou gemaakt. Maar vroeger was je gewoon een dromer. Het heeft me wel eens gemaakt dat ik dacht van, ja, maar komt het dan ooit wel goed met mij? Kan ik dan ooit wel ook meedoen in deze wereld en zo? Ze hebben allemaal die momenten dat je waarde wordt aangetast, dat je uit evenwicht wordt gebracht door wat de mensen van je vinden. Wat ben jij nou eigenlijk waard? Weet je, het feit dat wij zo vaak twijfelen aan onze waarde en het feit dat we elkaar altijd zo onzeker maken en misschien het gevoel geven van waardeloos te zijn, heeft misschien wel iets te maken met wat Paulus hier dan zegt in deze tekst. Hij zegt, vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over alle kwaad en onrecht, staat trouwens ook op de beamer, van hen die met hun ongerechtigheid de waarheid geweld aandoen. Eigenlijk zegt Paulus, God is boos. En waarom is God boos? Omdat mensen de waarheid geweld aandoen. En hoe doen mensen dan de waarheid geweld aan? We maken een sprongetje naar vers 25. Daar staat, nou, ze hebben de waarheid over God en zijn creatie. En je zou zelfs kunnen zeggen, de waarheid over mensen die door God gemaakt zijn, ingewisseld voor de leugen. Dat is het probleem. Het feit dat mensen elkaar oneervol behandelen, onrechtvaardig behandelen, geweld aandoen, zegt Paulus, komt eigenlijk voort uit het feit dat wij de waarheid over God hebben ingewisseld voor de leugen. Ja, want je zou kunnen zeggen, een wereld waar God niet langer als God erkend wordt, wordt een betekenisloze wereld. En mensen die niet langer erkend worden als creatie van God, als meesterwerk van God, worden betekenisloze mensen. Mensen die toevallig er zijn, omdat er ooit ergens een Big Bang is geweest. En ja, vanuit dat toeval is alles ontstaan. De hele wereld om ons heen is vanuit dat toeval ontstaan. Maar ook jij, hoe bijzonder jij jezelf misschien ook vindt. Je bent eigenlijk niets meer dan een speling van de natuur. Je had er net zo goed toevallig niet kunnen zijn. En dat is een best kil wereldbeeld. Een wereldbeeld waar we sinds Darwin, ruim 150 jaar geleden, ook een wetenschappelijk kader voor hebben. Waarbij de ene mens wetenschappelijk tegen de ander kan zeggen, joh, jij bent eigenlijk de moeite van het bestaan niet waard. Zo'n anderhalve eeuw geleden zei Darwin, de mens is niets meer dan het product van heel veel tijd en heel veel toeval bij elkaar. Nee, je bent geen meesterwerk. Nee, God bestaat niet. Alles wat je bent en alles wat er om je heen bestaat, dat is uit toeval ontstaan. En vanuit een heel lang proces ben jij er toevallig gekomen. En we hebben in onze biologieboekjes geleerd dat ongeveer 14 miljard jaar geleden daar ergens een oerknal was, het begin van het universum, wat zich tot op de dag van vandaag aan het uitdijen is. En dat de wereld waarop wij leven ongeveer 4,5 miljard jaar oud is. En dat het hier is ontstaan met een enorme oceaan vol met chemicaliën. Een soort oersoep. En niks God, alleen maar toeval. Donkere wolken met zo af en toe een bliksemschicht die zo in die oersoep knalde. En zo ontstonden de eerste verbindingen van aminozuren en eiwitten. En zo is langzaam dan het eerste leven ontstaan. Dat is de theorie. En vanuit dat gegeven, vanuit dat toeval, ben uiteindelijk ook jij en ik, zijn wij ontstaan. En de gedachte is dat deze aarde niet genoeg voedingsbronnen heeft voor ons allemaal om in leven te blijven. En dat er daarom ook een continue strijd gaande is tussen de ene soort en de andere soort. Je zou zelfs kunnen zeggen tussen de ene mens en de andere mens om te overleven. De survival of the fittest, waarbij de sterkste telkens wint. En je kunt je voorstellen dat binnen dit denken van de evolutietheorie ook de waarde van de mens in een heel nieuw daglicht komt te staan. Je zult het zelfs heel persoonlijk kunnen maken. Want ja, die jongen uit jouw klas die gepest wordt, hè, waar jij misschien wel mee te doen hebt, ja, moet je je daar nou eigenlijk wel druk om maken? Moet je die nou wel beschermen? Hoort dat niet gewoon bij het evolutionaire spel? Er is een strijd gaande, mensen. Je bent geboren om te overwinnen, om te overleven. En ja, in die strijd zijn er ook verliezers en dat hoort erbij. Want er zijn winnaars, maar er zijn ook verliezers. En die jongen uit die klas, dat is een verliezer. Dat moet je gewoon maar laten gebeuren. En in plaats van het op te nemen voor de zwakken, zorg dat je sterk bent. Ga voor de overwinning, ga voor de winst. En succes maken over de rug van een ander. Is dat nou eigenlijk wel zo erg? Of hoort dat ook allemaal bij het evolutionaire spel? En verder doorgevoerd ontwikkelingswerk. Waarom zouden we dat eigenlijk nog doen? Het feit dat er aan de andere kant van de wereld mensen doodgaan van de honger. Ja, vanuit de evolutionaire gedachte zou je kunnen zeggen, dat hoort ook allemaal bij dat spel van de survival of the fittest. Het is misschien wel verdrietig voor die mensen daar. Maar ik ben gemaakt om te winnen. Waarom zouden we ons daar voor inzetten? En als het waar is wat Darwin zegt, en als wij van de dieren afstammen, en dat gebeurde ook in zijn tijd, toen hij zijn theorie lanceerde, kwam daar ook de seksuele moraal. Want als we van de dieren afstammen, dan mogen we ook seks hebben als dieren. En waarom zou ik nog trouw zijn aan één partner? Waarom zou ik me niet gewoon laten gaan? Het is precies ook wat Paulus zegt. Ze hebben de waarheid ingewisseld. En daarom heeft God hun in hun lage begeerte, ook seksuele begeerte, uitgeleverd aan zedeloosheid. Waarmee ze hun lichaam onteren. Een wereld waar God niet meer bestaat. Is een wereld waar ik eigen baas ben. Waar ik eigen rechter ben. Waar ik zelf bepaal wat voor mij goed is en kwaad. Er is geen hogere instantie meer die dat voor mij bepaalt. Wist je dat ook in dit hele denken van de evolutie een realiteit waar God geen rol meer speelt, dat het ook voor Adolf Hitler vrij spel gaf om tijdens de Holocaust 6 miljoen Joden te vermoorden? Survival of the fittest. Je hebt de Übermensch, je hebt ook Untermensch. Helaas, het hoort er allemaal bij. Je bent niks waard. Je bent gewoon een speling van de natuur. Dus mag je mensen ook de gaskamer insturen om zelf als winnaar uit de strijd te komen? Ha, wat ben jij nou eigenlijk waard? Die vraag stelde ik je net. Vanuit de evolutie kun je eigenlijk zeggen, ja, je bent een toevalligheidje. Je had het net zo goed niet kunnen zijn. Maar dan doet Paulus iets heel krachtigs. Dan breekt hij door met Gods waarheid over wie God is. En over wie wij zijn, zodat door Gods waarheid de leugen in onze gedachten en misschien dat wat mensen over jou hebben gezegd verbroken kan worden, zodat Gods waarheid kan bepalen wie jij bent. Luister goed wat hij zegt in vers 20. Wordt ook geprojecteerd. Paulus zegt dit. Zijn onzichtbare eigenschappen, Gods onzichtbare eigenschappen, zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Hij beukt als het ware in tegen zo'n wereldbeeld waarin we zeggen, joh, alles is uit toeval ontstaan. Je had er net zo goed niet kunnen zijn. Een wereldbeeld waarin wij de waarheid van God hebben ingewisseld voor de leugen. Paulus zegt, ik heb een ander verhaal. De onzichtbare eigenschappen van God zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Wat doet Paulus hier? Hij deelt als het ware een paar rake klappen uit aan hen die de waarheid geweld aandoen. Hij zegt, God heeft de wereld gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen. Aan het begin staat God. Hij proclameert het als het ware in een wereld waar mensen elkaar zoveel pijn aandoen. En hij zegt, God heeft niet alleen de wereld gemaakt, maar dat hij de wereld heeft gemaakt, dat is ook zichtbaar in zijn werken. Als je kijkt met de ogen van je hart, dan zie je iets van de schoonheid van de schepper terug in de natuur. En dat niet alleen, het is ook met het verstand waarneembaar, zegt hij. Hij zegt, jouw waarde, hoe jij hier vandaag zit, ligt opgesloten in het scheppingsverhaal waar God zegt, jij bent mijn evenbeeld. Jij bent door mij gemaakt. Jij bent door mij geliefd. En dat is niet zomaar een verhaaltje. He, waarbij je als het ware je verstand moet afdraaien om dat alleen maar met je hart te kunnen geloven. Nee, Paulus zegt, dit verhaal van God, dat is met het verstand waarneembaar. Daar kun je met je verstand over nadenken. Er zijn verstandelijke argumenten om te geloven dat God aan het begin van alles staat. Bijzonder. Ik herinner mij dat wij in mijn theologieopleiding, dat wij van die boeken moesten lezen om verstandelijk na te denken over God. Ik was opgegroeid in een Pinksterkerk in Deventer. En ik had vooral heel erg geleerd om met mijn hart te geloven. Ja, ik geloofde dat Jezus voor mijn zonde was gestorven. Ik geloofde dat ik de Heilige Geest had ontvangen. En ik voelde het ook allemaal. Wanneer ik aanbad, dacht ik, oh ja, ik voel dat het waar is. Maar een evolutionist zou misschien zeggen, joh Olaf, je houdt jezelf voor de gek. Het zijn gewoon een aantal neuro-elektrische schokjes die door je hersenen gaan. Dat je dat wil geloven. Maar dat je dat gelooft, dat betekent niet dat het ook verstandelijk uitlegbaar is. Dat het ook echt zo is. En dan zegt Paulus nou, je kunt geloven met je verstand. Het is met je verstand waarneembaar. En gelukkig zijn de wetenschappers, ook christelijke wetenschappers, die dat hebben gedaan. Die niet alleen met hun hart hebben geloofd, maar ook met hun verstand. En proberen argumenten te bedenken en vast te stellen waaruit blijkt dat God de wereld heeft gemaakt. En een aantal van die argumenten die passeerden dan ook tijdens mijn studie de revue. Ik vind het leuk om er een aantal met je te delen. Omdat het soms heel wijs is en ook helpt dat wanneer je gevoel je wat in de steek laat, om ook met je verstand te kunnen geloven. En een van die argumenten waar mensen dan op komen is dat het heelal een begin heeft gehad. Dat is een sterk argument voor het bestaan van God, wat indruist tegen ja, de leer dat alles alleen maar uit toeval is ontstaan. Het heelal heeft een begin gehad. Astronomen zijn het erover eens dat er ergens een moment was in de oergeschiedenis dat er nog helemaal niks was. Helemaal niks. Daar hoef je niet voor te geloven. Astronomen geloven dat ook. En dat er toen ergens vanuit het niets, vanuit één speldenknopje zou je kunnen zeggen, daar opeens alle ruimte en energie was voor het heelal om uit te dijen. En tot op de dag van vandaag dijt het heelal uit. Dat is ergens vanuit een speldenknopje begonnen. De bekende astronoom Fred Hall die heeft dat genoemd de Big Bang. Maar met dat hij dat zo noemt, staat hij ook direct weer voor een raadsel. Want wat is dan eigenlijk die Big Bang? Waar komt dat dan vandaan? Die ruimte en die energie om vanuit het niets opeens iets te worden. En christelijke wetenschappers zeggen wel eens, misschien is dat wel het Godmoment. Dat wij leren in Genesis 1, dat ergens in die oergeschiedenis zegt, dat God zegt, en nu begin ik eraan. Er zij licht dat God zelf het startschot heeft gegeven voor het heelal. Ik vind dat een hele mooie gedachte. En een argument die daaruit voortrolt, het tweede argument is, het heelal is ongelooflijk complex. Zo complex dat het redelijkerwijs niet uit toeval kan ontstaan, zeggen sommige wetenschappers. We noemen dit ook het fine-tuning argument. Misschien heb je er wel eens van gehoord. The fine-tuning of the universe. Astronomen zijn het erover eens dat de beginsnelheid waarmee het heelal is begonnen, dat die zo uiterst secuur komt, dat het eigenlijk niet uit toeval had kunnen ontstaan. Als die beginsnelheid ook maar iets hoger was geweest, zeggen astronomen, dan was er nooit een heelal geweest. Dan was het gelijk, was het geëxplodeerd. En als die beginsnelheid ook maar iets minder snel was geweest, dan was er ook nooit een heelal geweest. Dan was het gelijk geïmplodeerd. En dan heb ik het niet over een soort groot getal. Dan heb ik het over een getal van 0,00000000001. Zoiets. En dan nog meer nulletjes. Dat ze zeggen, ja, maar dat kan eigenlijk niet. En over complexiteit gesproken. Weet je wat de meest complexe structuur is in het hele heelal? Dat zijn de hersenen van de mens. Dat zijn die kilo, die anderhalve kilo die we met ons meedragen. Professor Van de Beukel heeft daar tientallen jaren geleden al een boekje over geschreven. De dingen hebben hun geheim. Waarbij hij zei, het is bijna niet uit te leggen hoe complex alleen maar één hersencel is. Dat is complexer dan een ruimtestation, zei hij. Om dat maar voor leken zoals ik een beetje uit te leggen. En we hebben er niet één, we hebben er miljarden. En die miljarden, die cellen, die werken nog samen ook. Dat is wat je noemt complex. En dan heeft diezelfde professor Van den Beukel het ook over ons DNA. Hij zegt, die zou je kunnen vergelijken met een ritssluiting van 12 kilometer lang. En het komt ook weer zo complex dat, ik weet niet of je wel eens worstelt met je ritssluiting van je jas, dat als er één zo'n haakje scheef zit, dan werkt dat hele ding niet meer. En zegt hij, zo werkt dat ook bij je DNA. Het is allemaal zo uiterst complex. Maar het werkt wel. Omdat God het heeft gemaakt. Omdat God het heeft gemaakt. En nog een ander argument, een derde argument is, dat gaat eigenlijk over ons. Over ons als mensen. En hoe wij ons onderscheiden van de dieren. In Genesis 1 Dat is het Bijbelse verhaal. Daar zegt God, laat ons mensen maken die op ons lijken. De mens als evenbeeld van God gemaakt. Ja, de dieren zijn naar hun eigen beeld gemaakt. Maar toen God de mens maakte, toen zei hij, dit lijkt op mij. Ik maak de mens naar mijn evenbeeld. Nou, wat betekent dat nou? Onder andere dat wij heel anders zijn dan de dieren. En dat is eigenlijk evolutionair niet goed uit te leggen. Wij mensen, wij hebben een gevoel voor schoonheid. Ja? Net als God. God heeft de wereld gemaakt vanuit zijn verbeeldingskracht, vanuit zijn creativiteit, met schoonheid. En iedere dag zei God, het is goed, het is zeer goed. En in lijn met God hebben wij ook verbeeldingskracht. Hebben wij het vermogen om abstract ook over onszelf na te denken. Dieren kunnen dat niet. Heb je ooit een hond gezien met een carrièreplan? Of een giraf die een mooi schilderij schildert? Nee. Maar wij kunnen dat wel. Wij kunnen cultuur maken. Wat is het evolutionaire voordeel van culinair eten bijvoorbeeld? Maar dat zit in ons DNA. Wij lijken op God. En wat heel bijzonder is, wij hebben een geweten. Ja? Wat is het evolutionaire voordeel van een geweten? Stel nou, ik lig in een hinderlaag en ik zie een antilope voorbij komen en ik ben een wolf of zo. En ik net op het moment dat ik dat beestje wil pakken, zegt mijn geweten, mag jij dat eigenlijk wel? Wat is nou het evolutionaire voordeel daarvan? Maar wij lijken op God, we hebben een geweten. Wij hebben een diep gevoel, universeel, van wat goed is en wat kwaad is. En zelfs als je gewetensloos te werk gaat, zelfs van de soldaten van Hitler was bekend dat, ondanks dat ze wilden aannemen dat Joden geen mensen zijn, dat het gewoon onkruid is wat je gewoon uit kunt trekken en in de verbrandingsoven kunt gooien, werden ze vaak 's nachts gepijnigd door de vreselijkste nachtmerries. Omdat je dat geweten blijkbaar niet zomaar kunt uitschakelen. Hé, wat ben jij nu waard? Daan mag alvast rustig komen, het podium op. Wat ben jij nu waard? Paulus zegt, God is boos. Omdat wij vaak zo waardeloos met elkaar omgaan. God is boos op al die mensen, waaronder jij soms, waaronder ik soms, die zo waardeloos met andere mensen omgaan. Die de ander zo goedkoop behandelen als een goedkoop, oud, lelijk, bekrast schilderij. En dat komt allemaal voort, zegt Paulus, omdat we de schepper vergeten zijn. Omdat we niet meer zien dat deze wereld door God is gemaakt en dat wij zijn gemaakt naar zijn evenbeeld. Wat ben jij nu waard? Ben jij goedkoop schilderij? Denk je altijd goedkoop over jezelf? Minderwaardig over jezelf? Ben jij niet meer dan wat je kunt en wat je niet kunt? Of heb je geleerd om naar jezelf te kijken als waardevol? Als een meesterwerk van God? Kijk eens diep in je hart. Hoe voel jij je over jezelf? Is het de waarheid van God die daar jouw identiteit bepaalt? Of zijn het altijd de mensen? Is het altijd de afhankelijkheid van wat de mensen vinden? De vluchtige voorbijgangers, die stickers op je plakken. Die zeggen, jij mag er zijn, jij mag er niet zijn. Jij bent waardevol, want jij bent een winnaar, maar jij bent een verliezer. Is het dat spel? Of laat je je waarde bepalen door wat God van je vindt? In Genesis 1 vers 26 zegt God, laten we mensen maken die ons evenbeeld zijn. God zegt, je bent door mij gemaakt. Je lijkt op mij. Je bent mijn meesterwerk. Als het ware zegt God, mijn handtekening is over jouw leven geschreven. Je bent zo kostbaar. Oh ja, misschien zijn er allemaal verflagen overheen gekwakt. Misschien voel je je wel bekrast. Maar ik zie wat verborgen is. Wat diep in jou verborgen is. Ik kijk door die oppervlakte heen. Je bent geliefd. Nog voordat je lief kon hebben, was je al geliefd door mij. Naar mijn wil, naar mijn verlangen. Ben jij door mij gemaakt. Jongens, ze zeggen wel eens, ideeën kunnen de wereld veranderen. Nou, dit is zo'n idee. Dit kan de wereld veranderen. Daar ben ik van overtuigd. Het kan jouw persoonlijke wereld veranderen. En hoe je naar jezelf kijkt. Maar het kan ook de wereld om je heen veranderen. Omdat de christelijke opdracht altijd is om je naaste te behandelen als een evenbeeld van God. Ja, ook die naaste waar jij je ongelooflijk aan stoort. Die altijd lelijk doet. Misschien is dat wel een bekrast schilderij. Maar jij mag Gods herstellende werk ook in die ander tevoorschijn toveren. Door te zeggen van, ik wil dieper kijken. Dieper voorbij jouw gedrag, voorbij je houding. Ik wil kijken naar wat er diep in jouw hart verborgen zit. Je bent een meesterwerk. Je bent een meesterwerk van God. Ook al heb je krasjes in het leven opgelopen. En als we dit leren, mensen, om op zo'n manier naar onszelf, naar de ander te kijken, dan geven we God eer. Vers 25, ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen. Ze vereren en aanbidden het geschapen in plaats van de schepper. Maar de schepper moet worden geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik ga voor je bidden. Zullen we opstaan? Heere God, wat is het ongelooflijk belangrijk dat wij kerk zijn met elkaar. Dat we hier komen. Dat we hier leren hoe u naar ons kijkt, wie wij werkelijk zijn. Want we leven in een nare wereld, Heer, waar mensen elkaar niet altijd waardevol behandelen. Elkaar pijn doen. En de waarheid in onrechtvaardigheid ten onder drukken, kapot maken. En we zitten hier ook als gehavende mensen. We hebben krasjes opgelopen in het leven. De een meer dan de ander, maar ten diepste zijn we allemaal verwond, Heer. Lijken we allemaal een beetje op dat schilderij waar een kras op zit. En daarom moeten we hier komen. Omdat hier het herstellende werk van God kan plaatsvinden. God die met zijn waarheid over ons leven spreekt. En zegt voorbij die oppervlakte, je bent mijn meesterwerk. Je bent waardevol, niet om wat je presteert, maar om wie je bent. Ik hou van je. Ik ben je maker, je bent mijn geliefde kind. En ik bid zo in de naam van de Heer Jezus Christus, dat die waarheid op dit moment mag indalen in onze harten, Heren. Juist ook bij hen, die dat zo moeilijk kunnen pakken. Dat u dat wonder geeft op dit moment in de naam van Jezus, het wonder van herstel. Het wonder van God dat over jouw leven spreekt. Je bent mijn kunstwerk. Mijn handtekening staat over jouw leven geschreven. Je bent mijn waardevolle dochter, je bent mijn waardevolle zoon. En ik bid dat als we de wereld ingaan, dat u ons helpt om ook zo naar de ander te kijken. Dat we die opdracht zullen opnemen. Om ook de ander te laten weten, ja, dwars door je gebrokenheid heen. Door je lelijke gedrag heen. Ben jij een kunstwerk van God? Ben jij een meesterwerk van God? En ik wil me daarvoor inzetten. Om dat oorspronkelijke beeld in jou weer naar voren te roepen. Door de kracht van uw geest. Dank u wel, Heer, dat we zelfs vernieuwde mensen ook weer de week in mogen gaan. Onder de zegen van God. In Jezus' naam. Amen.